Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 80, de eerste vijf versen. Psalm 80, de eerste vijf versen.
Thank you.
het evangelie van Lucas en daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 25 tot het einde. Nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus der Schriften, de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lied en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een vallen opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende dag en nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeren bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, ging zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Maar als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hem, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in het ding mijn vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af. Kwam te Nazareth en was hem onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat hebt de wereldmassa zich toch geërgerd aan de steen des aanstoots en de rot der ergernis. Want daar profeteert Simeon, die oude Simeon, van niet vele edelen, niet vele machtigen. Er waren geen dominees daar aanwezig, alleen Simeon. En ook Anna de profetes, dochter van Farao. Niet vele edelen, niet de massa, maar de enkeling. Want Simeon heeft daar geprofeteerd, die heerlijke profetie over Christus uitgesproken door de Heilige Geest. En hem was een goddelijke openbaring gedaan. Oh, daar mochten we ons maar op onderzoeken of wij al zo die zaken deelachtig zijn. Naar de mate des geloofs en des geestes, Heren, want gij geeft uw volk toch vergezichten. En vergezichten naar dat beloofde land waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. En waar er geen zwaard meer door de ziel zal gaan, hoewel aan deze zijde van het graf vele zwaarden door onze ziel zullen gaan als wij u kennen en vrezen. Want er blijft geen wol over, maar alle dagen in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. O, als wij daar vreemd aan zijn, dan zijn we vijand van Christus. Want het een hoort bij het ander. Heren, gij hebt het ook in uw woord geopenbaard, dat het geloof wat voor ogen is, moet overwinnen. En gij geeft uw volk de overwinning, omdat gij het onzichtbare in hun hart openbaart door woord en geest. Een mens wil wat zien, een mens wil wat in handen hebben, maar hoe genadig is die mens als gij hem alles uit handen slaat, zijn godsdienst. En de rijke jongeling ging vijandig heen omdat hij dat niet wilde inwisselen voor het kruis. Want als wij voor die keuze geplaatst worden, dan als gij het niet verhoedt, dan vallen we af. Het is apostasie in onze dagen al over de place. Maar uw volk wordt voor apostasie bewaard. Ze kunnen wel vallen, maar niet afvallen. Ze kunnen wel struikelen, dagelijks zelfs. Maar nochtans verankerd in dat boek des levens, des lams. Heer, gij mocht het uwe ook deze morgen aan ons openbaren. Want gij zult toch in vele harten openbaard worden. De Joden wel een ergernis, de Grieken dwaasheid. Maar zij die geloven, kracht Gods. Want de Joden hebben wel de wet der gerechtigheid gezocht, maar niet door het geloof, omdat zij die zochten door de werken der wet. Heren, bewaar ons voor dat bedrag. Want een mens kan heel zijn leven godsdienst bedrijven, Christus op de lippen nemen, genade. Maar wat zal het toch zijn om dan geopenbaard te worden zijn aangelaten? Omdat we niet geworteld zijn, niet op de rots gebouwd, niet op de rots geplant, niet in uw woord geworteld, niet wedergeboren. Het kan zoveel zijn wat het niet is. En de moeder des Heren is heel haar leven in die beproeving geweest. Omdat er een zwaar door haar ziel ging. Dat het zichtbare volledig in strijd was met de heerlijke profetieën van de profeten over de beloofde Messias die zij had gebaard. Heren, dat we ons niet daarboven zouden verheffen, want dat is juist het leven van de kerk die door vele verdrukking moet ingaan in het koninkrijk der hemelen, die door vele beproevingen waarin ze dreigen ten onder te gaan, Het water stijgt tot boven de lippen. Maar hij zegt: het water zal u niet overstromen. En het vuur zal u niet verbranden. Heren, kan alleen in het door Christus, want zonder hem kunnen we niks doen. Gij ons ook nog bij bepaald. Wat de Heer Jezus zegt: zonder mij kunt ge niks doen. Alleen maar ongerechtigheid produceren. Omdat we enkel zonde zijn. Heren, gij stelt uw lieve zoon in stead of onze zonde. Want hij is tot zonde gemaakt. O, mochten we hem zo kennen. Door de openbaring door woord en geest. Want de mens die leest maar wat. En hij overdenkt maar wat. En gij beproeft de harten en nieren. Kom over en help ons, gedenk de weduwe en de wezen. Heren, wat is er toch van de mens te verwachten? Niemandal, niks en niemandal. En de wereld woelt voort en bewerkt haar eigen ondergang. Want wij zijn gevallen. En wij derven de heerlijkheid Gods. Omdat dat wonder in ons leven ook deze morgen mag openbaar worden. In de toepassing des harten. En worden nog niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Heren, gedenk land en volk. Het is niet in verval. Het is alles apostasie, afval. En er is geen wederkeer meer. Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Al die mensen waren godsdienstig. Maar zwanger van een valse religie, een koninkrijk op deze aarde. En gij hebt het alles onder water gezet. En het laatste oordeel zal met vuur gebeuren. Deze wereld zal door vuur vergaan. Door al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Heere, kom gij tot ons te openbaren. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Leid ons in uw waarheid. En geef ons de bediening des geestes op grond van Christus bloedstorting. Jezus wil het daarin. De tekst van onze overdenking, geliefde, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het 34ste en 35ste vers. En Simeon zegende en liet en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachte uit veler hart geopenbaard wordt. En er was een man in Jeruzalem, staat er geschreven. En zijn naam was Simeon. Simeon. Dat zou een verachte fakkel geweest zijn, want er was geen dominee bij. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig, Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Nou, dat is echt uniek. Want dat wordt niet bij hopen gevonden. Het was er maar één in dat grote Jeruzalem. Heel de stad godsdienstig bevatte vele fariseeërs en leraars, waarvan we ook lezen dat Christus als kind daartussen zat, te midden van de leraren, hen horende en ondervragende. Kijk, dat is nou hoe God werkt. Dat is nou hoe God werkt, want hij zegt: als gij niet wordt als een kindeke, ook in het leren en ondervragen. Als gij niet wordt als een kindeke, gij zult het koninkrijk Gods geenszins beërven. Want het staat niet dat die fariseeërs Christus ondervraagden en hoorden, maar dat hij hen horende en hem ondervragende. En ze konden er geen antwoord op geven. Ik kreeg van de week nog een e-mail. Hij zegt: ja, ik had een godvrezende vader en die zei: als iemand overal een antwoord op weet, dan moet je hem maar houden voor een hypocriet. Nou, ik zeg die man, die zogenaamde godvrezende vader van jou, die gooit met deze uitspraak de stenen op het hoofd van Stefanus, want die wist ook overal een antwoord op. Door de geest onze schot. Zo wordt er nou gelasterd in onze dagen, want waar de wereld, de godsdienstige wereld, godvrezend voor zet, is het absoluut niet. Ze hebben er geen eens een idee van, omdat binnen de Revelkerken Gods ware volk, zoals Simeon, niet meer gevonden wordt. Dat kan ik wel met heel zekerheid zeggen. Ja, ik zeg niet dat er niet één kind van God meer gevonden wordt, maar die is dan wel tot zijn botten betoverd door de valse leer die in onze dagen wordt gepropagandeerd. En door die zwartbolprediking. Een vriend zei nog, ja, die die man die deelt alleen maar zwarte bollen uit, want weet nergens van, weet compleet nergens van. Nou, er was een mens die Jeruzalem nou, deze Simeon, die wist er wel ergens van. Maar dat was hem door God geopenbaard. Hè? Want als ik die zwartbol zou ondervragen, man vertel me nou eens de doorgang door de enge poort. Hij zegt, maar dat staat nog voor. Want dat is nou zeg maar de godsdienst in de afscheiding. Ja, het is nou alles afgescheiden. Dat is de godsdienst in de afscheiding. Ik heb het wat aangehoord. En dan hielden ze hele hoog geestelijke taalpreken. En dan ondervroeg hij ze hen en zei, nou vertelt er nou. Ja, hij zegt, sta overal nog voor. Nou, houd dan in de eeuwigheid je bakken, zou ik zeggen. Wat is dat voor spotreligie, spottaal? En dan doen ze net of dat ze zo hooggeestelijk zijn. Ze zijn punt 1 niet geroepen, dat weet ik wel heel zeker. Want anders zou je getuigen publiek tegen de roepende zonde van de sodomitische kerken, land en volk. Maar dat doet er niet één. En er zijn er ook nog sommigen die zeggen, ja, dat doen altijd maar de enkeling. Nou, dan is die enkeling geroepen en de rest niet, dat kan ik je wel vertellen. Want de profeten hebben alle publiek tegen de roepende zonde van het volk Israël getuigd. En als dat niet gebeurt, dan is er van een roeping geen sprake, dat is heel eenvoudig. Maar deze mens, te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, had een goddelijke roeping. En hij was door God gerechtvaardigd, God vrezende. Verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. En daar hoort al bij, geliefde, want er staat geschreven, hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is nooit voor niks op je. Als de Heilige Geest op je is, dan krijg je ook goddelijke openbaringen door woord en geest. Dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Niet zoals de afscheiding leert tot zijn wedergeboorte, want dat heb ik ook wat aangehoord. Ja, die Simeon, die heeft pas de Heer Jezus leren kennen toen hij als kind in zijn armen lag. Wat een spottaal, het is pure godslachtering. Dit was een geoefend kind van God, een geoefende knecht van God. En er was een goddelijke openbaring gedaan dat hij lijfelijk, lichamelijk, de Heer Jezus Christus zou zien met zijn natuurlijke ogen, waarin hij ook het geestelijke wonder van die belofte vervuld kreeg, dat hij eer dat hij de dood zou zien, dan zou hij de Christus des Heren zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindertje Jezus inbracht om naar gewoonte der wet met hem te doen, besnijdenis, zo nam hij hetzelfde in de armen en loofde God. Want toen ging die belofte, die openbaring in vervulling. Ja, dat was een letterlijke in de armen nemen. Het had niks met zijn wedergeboorte te maken, want die mens, hij was rechtvaardig en godvrezende. Verwachtende vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Er is geen ene dominee die het zeggen kan. Want anders zouden ze ook bij God vandaan de openbaringen verkondigen. Welke openbaring hebt in uw leven plaats gehad? Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Als je dat niet kent, ben je niet wedergeboren. Dat is heel eenvoudig. En dat gebeurt door woord en geest. In de totale ondergang van je staat in Adam. Want vlees wil niet erkennen dat het vlees is. In onze dagen wordt er wat vroom vlees. Ja, de Heer gaat het natuurlijk allemaal verbranden. Want dat heb je ook gedaan met Sodom en Gomorra. En wat u gedacht om te preken. Remember Lot's wife. Want wat is dat mens allemaal niet gedaan? Wat heeft dat mens allemaal niet aan uitwendige openbaringen gehad? Ze hebben de engelen op bezoek gehad. Ze hebben met een godvrezende man geleefd. Ze hebben met godvrezende dochters geleefd. Ze is ook uit Sodom gegaan, uit de wereld vertrokken. Ze heeft de Babylonische kerk verlaten, om het zomaar eens te zeggen. En toch voor eeuwig verloren gegaan. Hoe ver kan het gaan? Hè? Hoe ver kan het gaan? Ja. Dat moet op huisbezoek, moet dat getoetst worden. Er is geen, ik heb het nog nooit meegemaakt hoor, in mijn leven. Al die huisbezoeken zijn allemaal fake. Ze hebben het nergens over die ouderen. Allemaal vrome praatjes verkopen. Een koffie drinken met een stroopwafel. Nou mensen, het is allemaal afval. Allemaal apostasie. Maar kijk hier, Simeon. Die bediende nog de Joodse kerk. De Joodse kerk was een planting gods. Dat was geen afscheiding. En dan komen Jozef en Maria in de tempel. En dan gaat Simeon profiteren. Het kindje Jezus nam hij in de armen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en Maria, die verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En dan is Simeon nog niet gereed, dan komen we in onze tekst worden. En Simeon zegende hen, en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat wedersproken zal worden. Nou, een teken dat heft in het gemeen alle tegenstrijden op. Dus alle tegensprekers, er wordt een teken opgericht. En dan verstommen alle monden, want ja, daar kan je niet tegen op. Tegen een teken, de Heere heeft vele tekenen en wonderen gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. En ook de profeten, we denken bijvoorbeeld aan die man toen de Israëlieten op de loop gingen voor de binnenvallende Moabieten of Assyriërs, wat was het. En die man die ze in het graf van Elise gooien om er vanaf te zijn, die stond op. Hij werd levend. Maar ze sloegen er geen acht op. Ze sloegen er geen acht op. En dan moet je in je leven nou eens nagaan. Hoeveel tekenen hebt de Heer in je leven opgericht? Heb je er acht op geslagen? Is het in je hart blijven haken? Dat je er dagelijks aan herinnerd wordt? Want kijk, als er nou van Anna gesproken wordt. En deze was tot grote ouderdom gekomen. En die week niet uit de tempel met vasten en bidden. God diende nacht en dag. Heb je je eigen daar wel eens aan getoetst? Hebben we ons die toetssteen wel eens aangetrokken? Wat er gesproken staat van Anna, een profetes. Of leg je nou heel de nacht maar te ronken in je zonde? Hoe is het? We gaan op de eeuwigheid aan. En dan zal je eigen, met je inbeeldingen en met je godsdienst. Gods volk gaat met dat alles overboord. En geregeld overboord. Oh, ik moet het zo dikwijls inleven, meemaken, doorleven. Wij kunnen God niet behagen. We staan God alleen maar in de weg. Compleet in de weg. En daarom roept Jeremia uit met Job, was ik maar nog geboren. Want we kunnen God alleen maar in de weg staan. Een stumbling block. Als een mens tot de hel toe vernederd is, het wordt niet meer gepreekt. Gods woord predikt het ons. Gods woord predikt het ons, want Simeon die kende dat ook, tot de hel toe vernederd te zijn, want anders had hij nooit die goddelijke openbaring gedaan. Dat doet God niet aan vroom vlees, die krijgen die goddelijke openbaring. De fariseeërs wisten nergens van. Dat is de zwartbol, die krijgen geen goddelijke openbaring. Want dan moet je tot de hel toe vernederd zijn en gedurig in die vernedering gehouden worden. Gelijk ook de apostel zegt, wij sterven alle dagen. En dat is vreemd in onze dagen, want het lijden, zoals Paulus werd geopenbaard aan Ananias, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden in mijn naam. En hoe heeft Maria, de moeder des Heren, geleden door dat zwaard wat door haar ziel ging, dat hier door Simeon wordt voorzegd. Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En nou is het, wordt Christus algemeen voorgesteld. Algemene verzoening wordt er aan hem verbonden. Het is alles godslastering, want dat komt uit de apostasie voort, uit de afval. Dan maken ze Christus algemeen. Maar de Heer Jezus heeft wel duidelijk in zijn hoge priesterlijk gebed voorzegd, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Tegenwoordig klinkt het, je moet voor iedereen bidden. Maar als God het niet oplegt, dan bid je helemaal nergens voor. En dan zijn het malloze kreten. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Hij is tot een oordeel in deze wereld gekomen. Zegt hij zelf, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Nou, van die Christus wil niemand horen. Want dan is hij een steen des aanstoots. En dat wordt ook in Gods woord zo dikwijls geopenbaard. Hij zal uw lieden tot een heiligdom zijn. Dat is Gods volk, maar tot een steen des aanstoots. En tot de rotsteen der struikeling. De twee huizen van Israël. Dus dat is Juda en de 10 stammen. Tot een strik en tot een net. De inwoners van het Refedom. Te Jeruzalem kan je ook het Refedom voor invoeren. Want van die Christus. Van die steen des aanstoots. En die rots der ergernis. Daar wil men niet van weten. Het gaat allemaal in een opgaande weg. Maar toen die jongeling. Die rijke jongeling zag dat geen bolletje wol meer overhield. Toen heeft hij voor de godsdienst bedankt, voor de ware godsdienst. Als het kruis van Christus u wordt geopenbaard en u slaat achterover omdat het u een ergernis is, dat is een bewijs van uw verworpenheid. Gods volk gaat het kruis kussen, de roede kussen, omdat het geklonken is aan Christus. Gelijk een goddelijk kleeft aan de lenden des mans. Dat kunnen ze zelf ook niet in breuk. Ja, de zonden maken een scheiding tussen God en de ziel. Maar om geklonken te zijn, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, dat kan Gods volk niet ongedaan maken. Ook niet door, geen enkele zonde zelfs. Een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Een teken, heb ik al gezegd, is doorgaans dat alle monden gestopt worden. Want als er een teken, we lezen ook van het teken van het beest, hè, van het beeld van het beest. Wat nou heel het refendom aanbidt, die aanbidt het beeld van het beest. Dat zijn de vertegenwoordigers van het beest. Dat wordt nou zodanig aanbeden, het is nou in onze dagen niet Christus, maar corona. Corona. Je wordt er echt doodziek van, om het zomaar eens te zeggen, want dat is pure afgoderij. Een mens zoekt er goed van af te komen, die zoekt het vege lijf te redden, of door het te nemen, of door het niet te nemen. Maar waar blijft Christus? Waar blijft Christus in dit hele corona-verhaal? Het is echt bespottelijk. Het is echt bespottelijk. Want de duivel die weet wel de massa te imponeren en te indoctrineren. En dat gaat niet de kerken verbaaieren, want die zijn al compleet afgevallen. Door die valse handreiking. Ik heb het u zo dikwijls gepredikt. Maar hier spreekt Simeon tot twee kinderen gods. Met name tot de moeder des Heren. Die door de Roomse kerk natuurlijk puur verafgood wordt. Hè, want dat is niet de moeder des Heren. Wat de Roomse kerk zegt dat de Maria, heilige Maria. Nou, dat is zij niet. Nou. Ja, Maria is een heilige, een geroepen heilige. Maar ze is ook enkel vlees. En dat blijkt ook wel vanwege de heerlijke belofte die de profeten hebben uitgesproken over de komende Christus. Die zij gebaard had. En dan volgt daarop dat die belofte niks anders als tegenspreekt. Dat had ze niet verwacht. En dan moet je niet aan verbinden dat Maria nog voor de zaken stond. Nou, die hebt ervan gezongen. Mijn ziel maakt grote Heer. Daar heb ze profetisch gezongen. Dus iemand zoals dominee W. Ik noem hem man en paard, want anders weet je niet waarover het gaat. Dominee W. Roos, die zegt Maria was nog niet bekeerd. Die wist nog nergens van. Ja, de Heer was wel met haar bezig. En zulke onbeschofte uitdrukkingen worden dan op een reformatorische kansel uitgelaten, alsof W. Roos beter bekeerd was als Maria. Nou, dan zeg ik W. Roos, misschien ben je wel 80 jaar, ik heb hem pas nog in de krant zien staan, je weet echt nergens van, helemaal nergens van. Tante Lene zou zeggen, oh, die heeft nog de ruimte om naar een zendingsdag te gaan. Maar Gods volk onder het kruis niet meer. Nou, dan weet je echt nergens van. En dan een beetje de bekeerde dominee uithalen, mens. Dan moet je nog echt aan je eigen gerechtigheid gedood worden. Dan moet je nog echt vierkant overboord. Er zijn er ook die een dialoog aangaan met zo'n dominee. En die maken van de bekering van de moeder des Heren een koehandel. Nou, je zal naar de verdoemenis verwezen worden als je zulke praktijken bedrijft. En je komt er niet mee in de schuld voor God, niet publiek in de schuld. Want dit is echt de hoogste godslastering die Rome bedrijft door Maria te verheiligen. En de dominees in de Reformkerken, ja, zoals W. Roos, die Maria bij de onbekeerden zet. Ook Simon Petrus, die was nog niet bekeerd omdat Christus tot hem zeide, ga achter mij Satanas. Nou, als je zulke dingen leert, dan bewijs je wel met welke geest uit de afgrond je gedreven wordt. Want dit is zijn zonde tot de dood. Hoor. Dit zijn echt zonde tot de dood. De moeder des Heren bij de onbekeerde zetten. En de preken nog van die W-Roos publiceren. Hij kan echt vroom preken hoor. Ik heb ook preken van hem gehoord. Ik heb er vroeger wel onder gezeten. Maar als dit openbaar komt, dan is alles mis. Dan is alles mis. En wat je ervan maakt, maak je ervan, daar kom je bij God niet doorheen. Hè? Als je de moeder des Heren en de Bijbelheilige, die zet je dan aan de kant van de onbekeerde. Zoals ook dominee Veldman gedaan heeft met Rachel. Die zette haar bij de verworpenen zelfs.
Je komt er bij God niet doorheen, want dit zijn zonden tot de dood.
Er staat van Maria geschreven, en ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachte uit veelhartig openbaard wordt. Eerst als een teken dat wedersproken zal worden. Dat als een doelwit wat elke vijand zijn pijlen opricht. Dat
geschiet dikwijls met hele vrome woorden.
Hè, zoals die man zei van ja, u weet overal een antwoord op. Ik zeg nou geef God daar de eer van, dat is niet een vrucht van mijn akker. Dan zegt hij, mijn godvrezende vader zei altijd dat als iemand ergens een antwoord op weet, dat is een fariseer of een hypocriet. Ik zeg, heb je nou niet in de gaten dat die zogenaamde godvrezende vader meehelpt met Stefanus te stenigen en Christus aan het kruis slaan? Ze weten gewoon niet wat ze zeggen in onze dagen. Omdat de ware godsvrezendheid, zoals hier die van Simeon beschreven staat, daar is men totaal onkundig van. Men heeft wel eens wat gelezen, men heeft wel eens wat horen zeggen. Dus dat is voor de godsdienst, voor de dooie godsdienst, een toetssteen. Zo'n uitspraak van een zogenaamde godsvrezende vader. En daarmee wordt heel Gods woord overboord geknikkerd. Het maakt nog geen eens common sense. Het is in onze dagen in rationele zin al volslagen onzin wat er gezegd wordt. Wat er gezegd wordt aan vrome woorden. Het slaat helemaal nergens op. Wat die op het hof slaat helemaal nergens op. Het zijn allemaal gebroken vingertjes die de raad Gods niet vertegenwoordigen. Ze komen niet op uit het woord. Ze komen niet op uit de bevinding der zaken. En als je nou met Gods volk mag wandelen onder het kruis, dan weet je iets van de zaken af wat ook hier geschreven staat van Simeon. En dan weet je ook iets af van het leven van de moeder des Heren. Dan weet je van dat zwaard wat door uw zelf ziel zal gaan. Van die ondergaande beproevingen. Want kijk, het leven des geloofs, dat is niet een rechtsopstaand leven. Dat is een stervend leven, niet aan de wet. Want ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is eenmaal, een keer nooit meer. Maar vanwege het lijden, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dat is helemaal compleet wegvertaald in de huidige prediking. Dominees die weten nergens meer van. En dan noemen ze een lichamelijke beproeving, het lijden om Christus wil. Er wordt geen dominee vervolgd. Die Simeon die was ook maar een verachte fakkel, een enkeling. Er was geen enkele reformdominee bij. Anna de profetes, een dochter van Fanuel, die was ook nog in de tent. Er zijn er maar twee. Waar waren die dominees bij de geboorte van Christus in Bethlehem? Er kwamen een stel verachtelijke herders op bezoek. Er kwamen een stel wijzen uit het oosten op bezoek. Er was geen één revelbeleider bij, niet één. Dus dat heb je nou gekregen van al die kerken, van al die scheuringen, van al die denominaties. Het is scheuring op scheuring. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken, want er is maar één kerk. En hier heb je de kerk. Simeon, Jozef, Maria de moeder des Heren, Anna de profetes. Dat is de kerk van Christus. En die gingen onder het kruis, onder het heilige kruis. Want zij zochten een stad, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Kijk maar naar Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Die mensen die waren zwanger van de stad die fundamenten heeft, waar God is alles in en alle. En als je nou hier je tijd besteedt om politieke debatten te volgen, en je stelt dan een prediking, de apostolische prediking, de prediking van Christus op de laagste plaats, of op de tweede plaats, dan ben je geen christen. Nee. Ik kaart dat ook aan om die van God vervloekte SGP te exposen als zijnde een heidense beweging, een atheïstische beweging, een godenvijandige beweging. En er is geen tegenbeweging. Binnen heel dat reformdom is geen tegenbeweging. Die Erik Mulder die heeft er nog een webblog, een publieke webblog. Nou, ik kan geen andere noemen. Dat is de enige binnen dat reformdom die ook zo'n tegenbeweging in gang heeft gezet. En of dat door het geloof is, God weet het. God weet het, je moet daarvan zelf verzekerd zijn. Paulus was verzekerd van zijn goddelijke roeping, van zijn goddelijke zending,
van zijn bekering. En als zo'n zwartbol een beetje vroom staat te babbelen in dat gouden rak, dat hij ook wel noemde die 50 fucking doden. Maar de rest laten ze leggen, dan is het echt niet geldig hoor. Nooit geroepen, publiek tegen de zonde van land en volk, nooit de SGP aangepakt, nooit de censuurmaatregel geëist tegen die oud-gereformeerde criminelen. Wat is dit voor godsdienst in onze dagen? De profeten hebben in de bressen gestaan. De aartsvaders hebben alleen met God geleefd en Henoch wandelde met God. Maar zodra je politiek gaat bedrijven, is het bewijs van je verworpenheid. Dan kom je er bij God niet doorheen. En God een handje helpen met die politiek. Daarom is die Kester vol bloed een valse leraar geweest. Hij werd gedreven door politieke ambities. En daar drijft heel de afscheiding op die ketter. Ik hoorde al niet over zijn staat, maar dat heeft niks meer met een goddelijke roeping te maken. Het is volledig mee in tegenstrijd. Hier, Simeon had een goddelijke roeping. Hij was bezig in de dingen des Heren. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Onder het kruis krijg je die goddelijke openbaring. En anders niet. Gods woord leert geen kruisloos evangelie. Dat is allemaal zonder bloed. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. En Christus, want hier wordt over Christus gesproken. Hij is tot een teken gesteld. Tot een teken dat wedersproken zal worden. En het was voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid, dat teken. Want zij overspoelden dat teken met laster, met valse godsdienst. En dat wordt in onze dagen, nou je kunt onze dagen er ook op nazetten, want het is in onze dagen nog veel erger, nog veel erger. Dat zouden de Farizeeën nog nooit durven gezegd hebben, dat zo'n 666 vaak in door het geloof genomen kan worden. Dat maakte je de Farizeeën niet wijs, dat kan ik je wel vertellen. En zelfs ook de schriftgeleerden niet. Nou ja, dat was nog erger, want die geloofden nog geen eens in de opstanding der doden. En die geloofden niet dat een mens een ziel had. Moet je nagaan, die schriftgeleerden, het is toch verschrikkelijk. Het is nou de kerk der schriftgeleerden, want het is allemaal horizontalisme op zijn best gesproken. Maar Simeon die sprak in verticale zin. Hij sprak door de Heilige Geest. En hij zegende hen lieden. En zeide tot Maria, zijn moeder. En zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Dus Maria kreeg door de mond van Simeon, ook Jozef. Maar met name Maria de moeder des Heren kreeg door de mond van Simeon een goddelijke openbaring. Ja, want dat geschiet ook door middel van de prediking. Zie, deze wordt gezet, want dat had zij nooit kunnen bedenken. Deze profetische woorden van Simeon. Zie, deze wordt gezet, deze wordt gesteld tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Wat zegt de Heer Jezus daar zelf van? Ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard, verdeeldheid. Nou, dat staat hier geschreven. En dat wordt door Christus zelf bevestigd. Tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En de massa die ergert zich eraan, want daarom hebben al die reverdominees de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Er wordt niet ene dominee vervolgd, ook het zwartbol niet, de mensen vrouwen praten. En dat wordt door sommige van die etalagekastfiguren moedig genoemd. Nou, het is toch verschrikkelijk. Men weet nergens meer van in onze dagen, omdat ze zich ergeren aan het kruis van Christus. Zich ergeren aan Gods volk buiten de legerplaats. Daar willen ze niks mee te maken hebben. Ik heb me wel met die dominees enigszins gewandeld. En daar ben ik wel goed achter gekomen. Gods volk onder het kruis, daar willen ze niks mee te maken. Helemaal niks. Want anders kun je eigenlijk niet op een zendingsdag vertonen. Hoezo is die WRO's? Want dan zouden ze je doodschieten. Dan zouden ze je vermoorden. Omdat ze niks willen hebben van dat getuigenis van onder het kruis, van onder eeuwige armen. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Dus een teken, hij is gesteld tot een teken. Heel de wereld kon hem zien in de trappen van zijn vernedering. Heel de wereld kon hem aanschouwen op de goddeloze wereld. Hij is als een teken gesteld, maar dat teken, dat was voor de godsdienstige Joden en voor het heidendom een steen des aanstoots. En een rots der ergernis.
En de Joden die hebben de wet en gerechtigheid wel gezocht, maar ze hebben het niet verkregen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Vlees onderwerpt zich het kruis van Christus niet. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En als je nou erachter gekomen bent met de gedurige inleving dat je enkel vlees bent, waarom ga je dan niet gebukt over de aarde? Dat bewijst dat je dat helemaal niet erkent, dat je enkel vlees bent. Want vlees is enkel vijandschap tegen God. Daar kun je toch niet meer leven met die vijandschap? Daar kun je toch niet in voortgaan in die vijandschap? Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede bij God. Die vijandschap moet gedood worden in de dood van Christus. En die is ook gedood in de dood van Christus. Maar als je dan buiten de toepassing leeft, wat ben je dan bezig te doen met die rijke jongelingen? Allemaal goud verzamelen, allemaal zilver verzamelen. Kun je nou wel zeggen, ja, ik zet er mijn hart niet op. Dat zal blijken straks van Gods rechterstoel, waar je je hart op gezet hebt. Want de mens is maar als een mol in deze wereld bezig om zijn bestaan op te richten en die veilig te stellen. Maar die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Gods volk onder het kruis houdt geen wol, houdt geen bekertje wol over. Nee. Wat hield de Heer Jezus aan goederen over toen hij daar hing aan het kruis? Hij heeft nooit iets bezeed aan goederen. En dat is ook de weg van Gods volk. Het is niet goddeloos als je rijk bent, maar heb je het verkregen uit de rechterhand van God. Wat doet je ermee? De Heer zal vragen, wat hebt gij met het mijne gedaan? Die mannen uit Sukkot, die hadden voor de dienst des Heeren nog geen bolletje brood over. Nou, daar zou je echt op geoordeeld worden. Dat zal ik je echt zeggen bij God vandaan. Daarom ben ik maar eens gestopt met het publiceren van die preken. En je hoort niemand, want ik bedoel, ze kunnen allemaal leven zonder die prediking. Binnen het refendom, dat zeg ik niet om eigen erboven te verheffen. Jeremia was er ook maar alleen in gesteld. Om al die valse profeten de wacht aan te zeggen en dan had je de dood aan te zeggen en de verdoemenis aan te zeggen. Ze hadden liever ook een opwekking gezien, net zoals Barig. De Heer zegt, het zal niet gebeuren. En in onze dagen ook niet. Want God komt met zijn oordelen. Er is al decades gespot met de vrije genadeleer. En nou wil de elite de laatste resten van het christendom ook nog uitroeien. Als je dat niet ziet, nou, je bent wel ziende blind. Maar die dominees zijn allemaal ziende blind. Door die uitspraak, ik weet niet wat er gebeurt van Pieters, dan worden die dominees wel mee getekend. Hè? Want ze zeggen het allemaal. Ik weet niet wat er gebeurt. Dus ze zeggen, ik heb geen roeping. Ik weet ook niks van de profetieën af. Die ten aanzien van de eindtijd in Gods woord zijn geopenbaard, ik weet het niet. En ze bedanken niet voor de ambt, dan ben je een dubbele huichelaar. Een dubbele huichelaar. Ja, maar Simeon die wist het wel. Die wist wel wat er gaande was. Want God had het hem geopenbaard. En als we dat niet weten, door diezelfde goddelijke openbaring des Heilige Geestes. Want ik heb ook een hoop mensen ontmoet die zeiden, ja, dit staat in het woord, want de duivel die kan ook smijten met bijbeltekst. Ik heb ook tegen die jongen gezegd. Ik zeg, de duivel die smijt ook met bijbelteksten. Hij verwees me naar Lucas zoveel van eerst de balk in eigen oog en dan de splinter in je broeders oog. Het gaat over broeders, het gaat niet over huichelaars. Mensen weten niet meer wat ze zeggen. Die Stefanus, die stond niet tegenover zijn broeders, die stond tegenover een bende huichelaars. En die zei die de wacht aan is zeren aan. En dat wordt dan vergeleken met dat je dan een splinter uit je broeders oog haalt en je eigen balk laat zitten. Het is pure godslastering. Als hij dat daarmee vermengt, als hij dat daarmee bestrijdt. Want de profeten die hebben de ere gods, die stonden in de bressen vanwege de ere gods. En nergens anders. De apostelen stonden in de bressen vanwege de ere gods. En er is geen enkele dominee. Luther stond in de bressen vanwege de ere gods. Met al zijn dwalingen die hij gehad heeft. Calvijn stond in de bressen van de ere gods. Maar die Calvijn en die Luther die worden niet erkend. Zogenaamd herdacht. Reformatie herdenking mensen. Het is ene grote afval. En je maakt je verdoemenis alleen maar zwaarder. Als je zelf die valse handreikingen gepaard doet gaan met die reformatieherdenking. Sodomie is erbij. Als Luther dat geweten had, wat de huidige reformkerken hadden uitge,
spookt met die valse handreikingen, dan zou die vuur van de hemel hebben gebeden. Net zoals Elia vuur van de hemel beval om die soldatenpelotons te verteren. Ja, en dan zeggen ze, ja, de Heer Jezus heeft gezegd, gij weet niet van welke geest gij zijt. Dat sloeg heel ergens anders op. Al die teksten worden in stelling gebracht om er eigen leven in de zonde ermee te bedekken. Want kijk, als je nou Gods volk bestrijdt met zulke teksten zoals de duivel dagelijks doet, want ik heb er een archief vol van, met die vrome uitspraken, die mensen leven allemaal in de zonde. Daar durf ik mijn handen ook voor in het vuur te steken. Als je Gods volk onder het kruis en Gods geroepen knechten belaagt met bijbelteksten, dan leef je zelf in de zonde. En kon nog wel zijn onnatuurlijke zonde. Want dat weet ik zeker, dat die Steef de Bruin en die Van der Staaij in onnatuurlijke zonde leeft. Anders zou je die gewetenloze vervalsing van Gods woord niet durven. Dat zou je niet durven. En Gods volk denkt er geen eens aan. Maar waar Gods volk nooit aan denkt, dat is hun bedrijf. Dag en nacht zijn ze ermee bezig. Om Gods woord te verkrachten en om alles op de helling te zetten wat de leer van Christus aangaat. Het is ontzettend in onze dagen. Maar deze Christus is Christus, zal tot een teken gesteld worden dat wedersproken zal worden. Dus een teken, hè, dat is het einde van alle tegenspraak. Maar hier hebben we een teken, Christus, die wordt wereldwijd wedersproken, belasterd, de pijlen op hem gericht. En ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan. Een zwaard zal door u zelf ziel gaan. Want Maria die was zwanger van de Heilige Geest, om het zomaar zwanger van Christus, door de Heilige Geest. En ze heeft ervan gezongen. Ze is door het geloof en door de drijving des Heilige Geestes door dat gevaarlijke gebergte gereisd naar Elisabeth, die zwanger was van Johannes de Doper. En deze moeder des Heren wordt in de reef voor kerken bij de onbekeerden gezet. Nou dominees, straks sta je voor de rechterstoel van Christus en ik zal je vertellen in zere naam dat je er bij God niet doorheen komt. Met al je vrome bekeringsverhalen niet. Nooit overboord geweest, nooit werkelijk overboord geweest. Als een Jona, nooit onder het kruis van Christus verkeerd. Nooit een roede gekust. Altijd maar je eigen verzetten in die vleeselijke vroomheid. Nou, daar was Paulus wel aan gestorven. Hij zegt, val me niet tegen, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Er is geen ene dominee die het kan zeggen. Er is geen enkele dominee. En als je die toets niet kan doorstaan, dan ben je niet eens een kind van God. Laat staan een knecht van God. Wat is het alles vervals in onze dagen? Hoe kon Simeon dat beoordelen? Hij beoordeelde de zaken door de Heilige Geest. Want dat wapen, je mag niet oordelen. Nou, je komt ermee in de hel hoor. Als je dat hanteert tegen de getuigen van Christus. Je gaat er echt mee naar de verdoemenis. Want dat is godslastering van de bovenste plank. Gods volk moet oordelen door de Heilige Geest. Zullen ze ook oordelen? Ze zullen ook beproeven door de Heilige Geest. En onderzoek of het wel de geest uit God betreft. Beproef de geest en geloof niet een iegelijke geest. Het wordt in onze dagen, ze kunnen het ook niet meer. Want er heb geen dominee de Heilige Geest. Niet één. Anders zou je het horen. Anders zou je het horen zoals Simeon dat openbaar door de Heilige Geest. Er heb geen dominee de Heilige Geest. God spreekt niet meer tot de zulken. Nou, dat was ook in het leven van de hoge priester Eli. God sprak niet meer tot hem, want hij leefde niet in de zonde, maar hij tolereerde de zonde van zijn goddeloze zoon Hofniën Pinhas. Dan spreekt hij ook al bij een kind en knecht van God, dan spreekt hij er niet meer tot je. Als hij dat tolereert, als hij daar niet de tucht in werking laat treden. En het kan allemaal doorgaan in onze dagen, want God laat het doorgaan, want hij heeft de leidsels erop gelegd bij al die reformdominees. Net als bij vaart, het is hetzelfde, want ze zijn van dezelfde geest. Ze doen niks anders dan Gods volk achtervolgen, vervolgen. Ik heb nooit die liefde, die broederliefde ervaren van de zulke. Ik heb nog nooit die band ervaren met degene die zeggen dat ze broeders zijn. Nog nooit. Dus er klopt iets niet, er klopt, er is alles mis. Dan is alles mis. Want dan zou je toch algehele bijval moeten krijgen. Nou, die Simeon die had geen bijval nodig. Want hij had de goddelijke openbaring
gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus als Heere zou zien. Dus die man die leefde net als Henoch met God. Er staat van Noach geschreven, en hij wandelde met God. Je komt er alleen met God in Christus doorheen. En anders nergens, als je nou nog je hoop op vlees hebt gesteld en op mensen. Nou, er zijn er al massa's van me afgevallen. Het is geen verlies. Het is echt geen verlies. Nou, al betreft het je eigen kinderen, is geen verlies. Nee. Ja, dan gaat een zwaar door je ziel. Vanzelf, bij Maria ook. Want wat er allemaal voor haar de revue passeerde ten aanzien van haar goddelijke zoon. Dat was allemaal in tegenstrijd met de beloftes die de profeten hebben verkondigd. Dat had ze nooit kunnen denken, dat had ze nooit kunnen denken. En je moet maar niet denken, Roos, dat jij daarboven verheven, want dat doet hij net of dat dit er allemaal boven verheven is. Want die mensen die kunnen nog naar zendingsdagen gaan, hè, met rechtopstaande benen, en die kunnen nog een beetje vroom praten, de belangstelling van velen opwekken. Nou, Maria de moeder des Heren was ook maar een verachte fakkel. Daar kennen ze niks van, die dominees, helemaal niks. Van het kruis van Christus moeten ze niks hebben. Maar Maria is onder dat kruis doorgegaan. Net zoals Simon van Cyrene het kruis kreeg opgelegd. Een zwaard zal door je zelf ziel gaan. En wat brengt een zwaard door je ziel teweeg in geestelijke zin? Een doorgaande smart. Als Gods volk, als ze een lachend gezicht vertoonden, hebben ze smart in de ziel. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ja, het lachen zal u vergaan. Wee degene die nu lachen. Met hart en ziel. Met hart en ziel. Gods volk kan ook wel eens lachen op. Ja. De Heer heeft mij een lachen gemaakt, zegt Sari. Ja, ze kunnen ook wel eens de spot steken met al die valse godsdiensten in onze dagen. Wat zich reformatorisch noemt. Daar kun je rustig de spot mee steken, zoals Elia, de draakstak. Met die godsdienst van die Baalprofeten. Hier gaat het over de ware godsdienst. En ook een zwaard zal door jezelf ziel gaan. Al Gods ware volk weet van dat zwaard. En als je er niet van weet, ben je geen kind van God. Heel eenvoudig. Een zwaard zal door jezelf ziel gaan. En wat heeft de moeder des Heren daarvan ondervonden? Nou, het staat in hetzelfde hoofdstuk. Hè, dat de Heer Jezus niet mee teruggevonden werd onder die schade die op het feest geweest was in Jeruzalem. En ze waren al een dagreis vertrokken. En ze zochten hem onder de magen, onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden ze weder naar Jeruzalem, hem zoekende. In het kader van dat zwaard door de zielen. Hè. Het geschiedde na 3 dagen, dus ze hebben nog 3 dagen moeten overnachten. 3 nachten moeten overnachten. Ze vonden hem in de tempel, zittende te midden der leraren. En dan zegt ze, kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Waarom heb gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Kun je dat begrijpen? Je bloedeigen kind. Hoe oud zal die geweest zijn? 12 jaar. En hij is verdwenen. Was die ontvoerd? Was die omgekomen? Was die verscheurd? Kun je toch nagaan dat die Maria hem met angst heeft gezocht? En dan krijgt ze te horen, dan komt er een zwaard door haar ziel. En hij zeide tot hem, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wat voor reden was het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij dan niet dat ik moest zijn in het ding mijn vaders? En ze verstond het niet, er ging een zwaar door de ziel. Hoe kan een kind dit zijn liefhebbende moeder nou aandoen? Maar de Heer Jezus was van een hogere kom af als al die aardse betrekkingen. Daar kwam geen kind van God bovenuit. Die zegt van nou, dat heb ik al lang onder de knie. Nou, dan hoor ik Rachel wenen om het verlies van haar kinderen. Dat was ook een geloofswenen. Denk er maar goed om, dat was geen vleeselijk wezen. Nou. Want Rachel, die was bezet met de bekering van de kinderen. En nou zetten ze Rachel bij de verworpenen. Het is ontzettend wat een valse godsdienst er in onze dagen wordt geopenbaard. We hebben nog nooit een tijd gehad dat de ware godsdienst zo vervalst, dat Gods woord zo vervalst is als in onze dagen. En dat noemt zich allemaal reformatorisch. En alle gruwelijke zonden kunnen ermee door. Want als God daardoor gaat met dat openbaren van die reformatorische beerputten. Er is al wat openbaar gekomen. En daarom stel ik die Kuzu, die moslim. En die Gideon van Meijeren. Die Baudet en nog meer mensen. Beelders ook enigszins. die zette Van der Staaij compleet in zijn reformatorische hemd. Zonder hem bij name te noemen, als hij dat niet doorhebt. Want wat hun ter sprake brengen, daar zwijgt hij doorgaans over. Als een motie van wantrouwen indienen, stemt hij altijd tegen. Dat zijn echt reformatorische duivels. En u hebt dat zo lang al aangehoord, dat het een teken is. En ze hollen er allemaal overheen. Ook buiten de reformatorische kerken. Wat dat betreft is er weinig hoop op wederkeer. Weinig hoop van dat reformdom, dat is afgevallen. Er is geen hoop voor. Misschien het volgende geslacht dat de Heer nog wonderen gaat doen, als de wereld nog bestaat. Want hij zal een keer aan zijn verbond gaan gedenken. Ja? Maar niet als hij die grenzen overtrekt, zoals Steef de Bruyne van der Staaij overtrekken. Dan is er geen hoop meer. Nou, dat is allemaal afgesneden. God heeft ze overgegeven aan de zinnelusten van hun bedorven harten. Geweteloos is het in onze dagen. De godsdienst is geweteloos geworden. Het is allemaal geweteloos. Ik vind die W.Roos ook geweteloos als die durft te zeggen. Maria stond nog overal voor, ze was nog niet bekeerd. Dat zijn echt doodzonden. Dat zijn echt doodzonden. Daar klinkt helemaal geen getuigenis tegen. Dan is hij nog in gesprek met zo'n etalagepapegaai. En dan reiken ze elkaar nog de hand. Nou, jij denkt er zo over en ik denk er zo over. Dus die maken van de bekering van Maria even een koehandel. Nou, God zal je verdoemen. Hij zal je uit zijn mond spoegen. Want dat is net de godsdienst van Sardis. Gij hebt de naam dat geleefd en gij zijt dood. Dat is de religie in onze dagen. Dat is de kerk in onze dagen met een kleine kamer. Dit is de kerk des Heren. Simeon, Jozef en Maria. Anna. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar was hij toch in het midden van. En hij lag in de armen van Simeon. Dat is de kerk van Christus. Want het ging alles van dat kinderke uit. Het ging alles van dat kinderke uit. En een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Dat is hun geloof en ongeloof. Want dit teken, dit kinderke, openbaart schijn en zijn, ook door middel van de prediking, van de ware prediking. De ware prediking is zo scherp afsnijdend en separerend, dat het vrome vlees zich eraan ergert. En dat komt ook openbaar. Die bakken met laster-e-mails. Die geen enkele dominee krijgt. Ze hebben er helemaal geen kennis aan. Want ze worden allemaal naar de mond gesproken. Omdat ze Gods woord aanpassen. Dan krijg je geen laster-e-mails. Nou, dat krijgen alleen de van God geroepen getuigen van Christus. Ja, ik heb er ook niet naar gesolliciteerd. Hoor. Nou, toen ik met mijn vrouw trouw, ik zeg, we gaan maar in de moeras wonen, maar 80 kilometer in de omtrek geen mensen zijn. Ik heb het niet begeerd, maar God zet je ervoor. Nou hebben ze allemaal die jonge jongetjes die gaan studeren, theologie studeren. En of ze sodomiet zijn of niet, ze krijgen allemaal een pluim en een license om te gaan preken. Het is toch verschrikkelijk, man, er is toch niks meer van God bij. En het wordt niet meer gezien, want de Heer heeft zijn kracht de dwaling gezonden. En ze weten ook niet wat hier geschreven staat. Een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. Opdat de gedachte uit... Want kijk, dat wil wat zeggen hoor. Als dat zwaard door je ziel gaat, opdat de gedachte uit veel harten... Want daarmee val je aan de voeten van Christus of je val achterover. Er ging ook een zwaard door Esau's ziel. Hè, toen hij zag dat de eerstgeboorte zegen hem ontnomen, hem ontvallen was. Hè, want hij had lang niet meer gedacht... Dat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht had voor een schotel linzenboes. Had hij al lang niet meer gedacht. Daar spelen natuurlijk ook die huidige elite. Die weten dat. Die weten dat de mens een dagjesmens is. Dat de mens een bericht leest en morgen is het alweer vergeten. Dat weet de elite. Daar spelen ze op in. Daarom kent Hugo de Jonge rustig zeggen. Nee, geen verplichte vaccinaties. Geen drang, nog dwang. En nou is het allemaal de drang en de dwang die lopen zijn broekspijp uit. Die wereldse, die liberalen, die kunnen dat nog wel even ophalen. Want u hebt dat toen en toen gezegd. En Van der Staaij, ja, Kortie Stoffer, die zei nog wel, ja, dat gaat om zijn grens te ver. Maar dan zegt hij niks, want dan houdt hij alles in het midden. Ze houden in de Tweede Kamer, die SGP houdt de kerk in het midden, om zo eens te zeggen. Want die Van der Staaij, die aast op een kabinetzetel, let maar op. Hij aast erop. Of om een gedoogpartij te zijn, daar azen ze op. En dan geven ze alles eraan. Alles geven ze eraan. Dat doen verraders, dat doen alleen verraders.
Dat doen alleen huurlingen.
Als er zakken met geld over de toonbank gaan, dan zijn hun de eerste die zich laten omkopen. Want die omkoperij in onze dag gaat dwars door de kerk, gaat echt dwars door de kerk. Als de Heer dat daarmee doorgaat met het exposen van die reformatorische doofpotten. Oh. De Heer heeft mij er al uitgehaald, uit die kerken. Niet omdat ik beter ben, ik ben de slechtste, de grootste van alle zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. Ik geloof niet dat één dominee het kan zeggen bij God verlangt. Want anders zou dat eruit komen. Anders zouden ze net als Simeon die goddelijke openbaringen krijgen. Niet om daar je godsdienst van te maken. Nee, hij gaf God de eer. Want hij loofde God en zeide: nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Naar uw woord, gij hebt het beloofd, gij hebt het geopenbaard. En het is waar geworden, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volk. Nou, zegt Simeon, het is nou genoeg, Heer, net als Job. En hij was oud en de dagen zat. Hij zegt: dag kinderen, dag vrouw, reis nou af naar Immanuels land. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw, niet mijn, uw zaligheid gezien. Net als Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Het is alles uwe. Want daar zal God zijn alles in en al die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot verlichting der heidenen. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal geheel Israël zalig worden. Zie je er naar uit? Ben je daar zwanger van? Of volg je nou enkel politieke debatten? Nou, ik doe het ook wel eens fragmentarisch. Alleen maar om het feit dat het hele refendom in zijn afvalligheid wordt getekend. Dat zij laten liggen wat de liberalen aan politieke leugens nog opvatten en tentoonstellen. Zoals die Gideon van Meijer, het is een liberaal, maak geen reclame voor hem. Maar dat hij in anderhalve minuut al die leugens de revue laat passeren en van der Staaij houdt zijn vrome waffel. Je komt er bij God niet doorheen, jongen. Echt niet. Dat staat God niet toe. Hij laat geen zonde door zijn vingers glippen. En als er sprake is van vergeving der zonde, dan ben je getuige van Christus. Dan ga je tegen die politieke fakebeweging, die poppenkast, daar ga je tegen getuigen. Maar ze moeten allemaal een eed afleggen. Ook die Gideon van Meijer heeft die eed afgelegd. Dus vertrouw hem niet. Vertrouw die Wilders niet. En die voorzitter, er zit nou zo'n vrouwelijke voorzitter in die Tweede Kamer. Nou, dat is ook een pure atheïst. Een fascist. Het is allemaal fascistisch in die Tweede Kamer. Dus politiek, Engelse autohouders hebben gezegd: bemoei je eigenlijk nooit met politiek. Wel tegengetuigen, maar nooit bedrijven. Dat zijn twee onderscheiden dingen, hè. Politiek bedrijven of er tegengetuigen. Als er sprake is dat er zogenaamde christenen zijn die daar wel mee involved zijn. Dan moet je tegengetuigen. Want politiek is altijd leugen en bedrog. Leugen en bedrog. Al die politieke correctheden zijn de kerken aan ondergegaan. Want zo zitten ook de kerken in elkaar. Ze zijn democratisch. Er wordt democratisch gekozen. Het is echt voor God vervloekt, hoor. Dat komt er bij God niet doorheen. Nou, als je democratisch gekozen in een ambt wordt gezet, dat is een ongeldig ambt. Daar ben je niet door God geroepen. Daar kan ik je zo over bellen. De kerk van Christus is theocratisch. Het heeft niks met democratie te maken. Democratie is de opposite van theocratie. Nou, hier heb je een theocratische kerk, hè? Simeon, Jozef en Maria, Anna en in het midden Christus. Dat is de kerk van Christus. En alles wat daarop lijkt, zal door God verworpen worden. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Er blijft niks van over. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En maar bezig blijven in die poppenkastwereld, in die droomwereld. En je eigen maar inbeelden al die mooie beloftes van de duivel. Unbelievable. Het realisme, dat is ook, nou ja, er is nog wel enig realisme in horizontale zin, maar realisme, geestelijk, geloofsrealisme, dat kun je niet meer vinden, bijna niet meer vinden in deze wereld. En zeker niet in de westerse wereld. Daar is alles al de tovering overgegeven. aan de indoctrinatie van het beeld van het beest. Ja, want die gaat door met indoctrineren. Nou, de Heer had al onderscheid gemaakt tussen de stam van Seth en tussen de stam van Kaïn. Had hij al onderscheid gemaakt. Een soort apartheid systeem had God gecreëerd. Niet als grondlegger van de zonde. Nou, want God is geen auteur van de zonde. Maar door de zondeval moest dat gecreëerd worden. De Heer zette zijn volk apart in de stam van Seth. Dan scheiden ze af van de afvallige stam van Kaïn. En wat is er gebeurd? Ze wilden weer vereenzelvigen. En wat is er gebeurd? Toen is de vloed erop gevolgd, de watervloed. God heeft heel de wereld verdronken. Alle levende ziel verdronken. Ten spijt van de prediking van Noach, er heb zich niet één bekeerd. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou is er weer die verzwagering met die afvallige stam van Kaïn. Gedwars door de kerken. De kerken hebben zich allemaal verzwagerd met die stam van Kaïn. God had Abraham er nog uitgehaald als een afstammeling van Sem. Sem, Cham en Jafet, die hebben de vloed overleefd. En Abraham kwam voort uit de stam van Sem. En ik las dat Noach ook nog 950 jaar geworden is. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, ja. Dat is maar 16 jaar jonger als Methuselah. 16 jaar jonger, 969 jaar. Zou jij dat toch geen raad weten? Nou, Job is ook al in de 435 geworden, geloof ik. Oud in de dagen zat. Hier van Amestad geschreven, was tot grote ouderdom gekomen. 85 jaar, dus God heeft die nul eraf gehaald. Want 70 en zou zeer sterk zijn 80 jaar. En zou hij zeer, zeer sterk zijn 90, 100 jaar, kwam ook nog voor. 115 jaar kwam ook nog voor. Maar dat is wel het maximum. Deze wereld gaat voorbij. En er staat geschreven, zelfs van de oudste van die mensen, en hij stierf. En hij stierf. En dan breekt de eeuwigheid aan. Een eeuwigheid vergeleken bij 969 jaar is niks. Dat is maar peanuts. Een eeuwigheid waar nooit geen einde meer aan komt. Maar Simeon verlangde ernaar. Simeon, want hij zegt, nu laat gij Heer uw dienst kunnen gaan in vrede. In die nooit begonnen eeuwigheid, in die nimmer eindigende eeuwigheid. In hemelstempelzalen, daar reis ik nou naar af, naar Immanuels land, waar God is alles en in allen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die hij al gezien had door het geloof. Want hij had Christus al door het geloof omhelst, maar nu had hij hem gezien, van aangezicht tot aangezicht, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Daar was Simeon een voorloper van. Want alle volken hebben hem aanschouwd. Maar niet zoals Simeon hem gezien had. Wel met natuurlijke ogen. Die openbaring die Simeon gehad heeft. Alle volken. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Dat is uit Joden en Heidenen. Alle volken hebben hem gezien. In de trappen van zijn vernedering. De Heidenen en de Joden uit al die volken. In de toenmalige tijd. Toen de volheid des tijds is gekomen. Maar uit al die volken heeft God ook zijn volk geroepen. En toen hebben ze Christus, een deel ervan, de discipelen, hebben de Heer Jezus ook gezien. Zoals Simeon hem gezien had in het vlees. Maar de Heer Jezus zegt ook zalig, Thomas. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, zoals Simeon, zoals jullie mij gezien hebben. Maar die geloofd hebben. In de naam des Zoons van God. Want Gods volk die verlangt wel eens om de tegenwoordigheid, de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Ik weet het uit mijn eigen leven. Want dan kon je altijd naar hem toe. Dan kon je altijd naar hem toe. Maar door het geloof, dat is veel hoger. Want de Heer Jezus, ik moet van u heen gaan. Anders kan ik de tweede trooster niet zenden. De Heilige Geest, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. De alomtegenwoordigheid van de Heilige Geest. Dat moet je niet onderschatten. Die zet Christus zelfs hoger als zijn lichamelijke aanwezigheid. Dus hoe rijk is Gods volk wel niet bedeeld. Als zij kennis hebben aan de goddelijke natuur. Deel hebben aan de goddelijke natuur. Ik hoorde dat pas nog een dominee zeggen. Die verstond er heel iets vleeselijk onder. Ingestorte gerechtigheid, maar dat is niet de goddelijke natuur. De goddelijke natuur die Gods volk bezit is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is geen vergoddeling van het vlees. Hop. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. En daar had ook Simeon deel aan. En dan zie je wat er gebeurt. En de Heilige Geest was op hem. Ook door de inwoning. En dan krijgt Gods volk vergezichten. Hem was een goddelijke openbaring gedaan. En dat ging Maria. Die krijgt ook die goddelijke openbaring. Maar de uitwerking. Dat gaat gepaard met een zwaar door de ziel. Met een zwaar door de ziel. Want Maria is er ook wel achter gekomen. Dat is enkel vlees. Want wat de Heer Jezus tot haar zegt. Wist gij dan niet dat ik moest zijn in het ding des vaders? En er staat er toch, ze verstonden het, dat is niet mijn invulling. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Want er is een leerschool, ook Jozef en Maria moesten op de leerschool van Christus. En er moest al wat voor ogen is ten onder gaan. Want dat is altijd in strijd met het geloof. Een mens ziet maar al wat voor ogen is, dat is altijd in strijd met de belofte Gods. Gods volk gaat daarmee ten onder. En dan denken ze ook dat het voor eeuwig afgelopen is. Maar dan gaat Christus reizen van onder eeuwige armen. Het leven in Christus, dat is niet een zichtbaar koninkrijk. Het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Daar kom je nooit boven uitgeleerd. Die leerschool heeft geen plafond hier aan deze zijde van de graf. Nou, absoluut niet. En nog geen bodem. Ja, de bodem is de rots der eeuwen. Maar wij maken al onze bodempjes buiten de rots der eeuwen. Maar die op s'mans benen steunen, wil God geen heil of hulp verlenen. Oh, wat moeten we daar toch in afgebroken worden? Wat moeten we toch onder dat kruis van Christus, onder dat heilige kruis verkeren? Om de zaken bij God vandaan te leren. Om de zaken weer opnieuw bij God vandaan te leren. Om als een Anna die niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende dag en nacht. Die kreeg ook die openbaring. Want zij, er staat geschreven. En zij heeft eensgelijks de Heere beleden en sprak. Want die was ook in die verwachting van de verlossing Israëls. En sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus er was daar nog wel een kerk. Hè? Er was nog wel een kerk in Jeruzalem. En met een grote K. En er waren dan wel enkele mensen bij vergaderd. Want de Heer die geeft ook altijd in de mond van twee of drie getuigen zal alle wat bestaan. En dat gaat hier ook in vervulling. Hebben we er nou kennis aan, geliefde? Want wat die Simeon ontvangen heeft van die grote genade van God, die geoefende Simeon. Maar met al zijn oefening is die overboord gegaan, want daar was het hem niet om te doen. Hem was een goddelijke openbaring gedaan dat hij de Christus als Heer zou zien eer dat hij stierf. Lijfelijk, lichamelijk. En dat is in vervulling gegaan, opdat hij ook die profetie zou uitspreken tot de moeder des Heren, wat van hem, het was al van hem geschreven, een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat hadden de profeten allemaal geprofeteerd. En die heerlijkheid is voor Maria ten onder gegaan. Niet voor het geloof, maar wel voor haar verwachting. Haar verwachtingen van de beloofde Messias werden zo afgesneden. Het was allemaal zo tegenstrijdig. Als de Heer een belofte geeft, ik ben met jullie, dan krijg je iedereen tegen. Als hij belooft het water zal er niet overstromen, ga je eerst met Jona overboord. Het is allemaal tegenstrijdig. De mens ziet aan wat voor ogen is. Dat noemt hij geloof, dat noemt hij genade. Wat is dat ook verraad? Wat is vlees verraderlijk? Ben je er al achtergekomen hoe verraderlijk dat je bent? Omdat je geheel vleeselijk bent? Of ben je ook geestelijk? Ik heb onlangs nog een brief gelezen. Ja, naar onze geliefde leraar, daar bedoelde hij er maar mee. Ik zei, ik ben met jou met de pet. Een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. In de inleving daarvan, maar de dominees kennen het niet meer, daarom getuigen ze niet meer tegen de roepende zonde van land en volk, omdat ze dat allemaal in het kader zien van, ja, je mag toch de splinter van al die broeders er niet uithalen, je eigen balk laten zitten, want het zijn geen getuigen omtrent de ere Gods. Ze zijn nooit ten onder gegaan. En als je nooit ten onder gegaan bent, dan zal je het nooit voor de ere Gods opnemen. Nooit! Dan zit je allemaal in die vleeselijke marges te roeren. Poppenkast, dat is allemaal poppenkast. Ja. Want bij een broeder onder het kruis hoeven die splinter, nou dat doet Gods volk ook niet, dan hoeven die splinter er niet uit te halen. Want dan zit je eigenlijk vol met balken. Maar dan gaat het over een broeder onder het kruis. Dan gaat het niet over de dode godsdienst. Nou, die moet je de wacht aan zeggen. Omdat zij dingen doen die schandelijk zijn te zeggen. Bestraf de zulke, zegt de apostel. Nou, dat is in onze dagen. Dat in de eindtijd, waarin wij leven, in het einde van de eindtijd. Er zullen nog veel meer vreselijke dingen geopenbaard worden. En de afvalligheid zal nog in het kwadraat toenemen. Heel dat reformdom, dat wordt atheïstisch, dat is het al. Maar dat zal ook gehoord worden door de wereld. Bechtold die zegt al tegen die SGP, oh, jullie komen steeds een stapje dichter bij ons. Vroeger zei je die televisie een duivelskijkkast en nou kom je er zelf op. Die D66, die D666 man, die moet dat constateren. En zelfs zijn ze zo blind als een heiden, nog blinder als de heidenen. Want ze weten niet wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Wat zij leren, zegt een apostel, daar weten ze nog geen eens de inhoud van. En dat het allemaal vals is. De blinde leidt de blinde. En aan dat gespattel in de grachten komt ook nog een einde aan. Want als God zijn gramschap wil openbaren, dan hoor je ook uit die gracht niks, geen geluid meer. Nee, het is nou allemaal gespattel. Poppenkast is dat, hè? Allemaal poppenkast. Maar Simeon, Jozef en Maria en Anna, die mochten bediend worden door de Heilige Geest. Want door de woorden van Simeon krijgt, ik heb al gezegd, krijgt de moeder des Heren een openbaring bij God vandaan. En ook bij Anna ging haar verwachting in vervulling door de profetie van Simeon. En dan komt ze naar buiten, hè? Dan komt ze naar buiten. Te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. Dat is bekend en betuigd dat hij de verwachte Messias was. Beleden, dat wil heel wat zeggen hoor. Want beleiden is lijden. En ze was ook verkerende onder het kruis van Christus. En ze sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als je in zulke verwachting bent, dat kan alleen onder het kruis. Dat kan alleen in de weg van het lijden. Want anders worden je zulke openbaringen niet gedaan. Nou, kun jij het 1000 keer bekeerd noemen. Kijk, die Anna, dat was ook een lastdrager. Dat was een lastdrager, want ze was bezet met de dingen des Heren. Ze was bezig in de dingen des Heren, door het geloof. Aangedreven door de Heilige Geest. Ik wil maar zeggen, gemeente, omdat dat in onze dagen nauwelijks meer gevonden wordt. En zeker hier niet in het Westen, want daar heeft de Heer zijn kandelaar al lang verplaatst. Want al die gepubliceerde preken, wat heeft dat nou uitgewerkt? Alleen maar de goddeloosheid. Ik ken eens een student en die had een hele kartonnen doos met allemaal cd's van oudvaders. En nou, dan zaten er misschien wel 2000 van die cd's in. Ze zei, ben jij wel gek geworden? Dat is een demonstratie van je ongeloof, die doos. Het is verschrikkelijk. Men is niet meer van God geleerd. Men wil het ook niet. Men kan het allemaal zelf en door studie en onderzoek. Maar als het allemaal in het horizontalisme blijft steken, mensen, dan weet je toch niet wat er hier geschreven staat. En dan weet je toch niet door welke geest Simeon gedreven werd in de dingen Gods. En daar verblijft hij zijn eigen in. En in hetzelfde in zijn armen loofde God. Zijn we wel tot die lofzang gekomen. We hebben ook de lofzang van Simeon. Die zingen we bij de kerstdagen, zingen we die. Maar hebben we daar nou zelf kennis aan? Hebben we daar nou zelf kennis aan? Aan hetgeen wat hij zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Niet in die zin, in lichamelijke zin, maar dan in geestelijke zin, zoals Simeon al mocht kennen. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. We hebben het toen de tijd met lichamelijke ogen gezien, maar degene die geloofde, zagen daar de geestelijke betekenis van het Lam Gods. Tot vergeving der zonde. En als dat nu gepredikt wordt, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld. Dan kun je hem toch niet lichamelijk zien, want in zijn lichamelijke verschijning kende Johannes de Doper hem ook niet. Dat staat nog letterlijk in Gods woord ook. En dan maakt de godsdienst van, zie je wel, de wedergeboorte begint niet met Christus. Ze mengen natuurlijk vlees en geest. Tot op de heilige dag. Tot op de heilige dag. Vraag het maar aan die zwarte bol. En vraag maar eens hoe hij door God gerechtvaardigd is als een goddeloze. Dan zal hij zeggen, er staat nog voor. Dan staan de heiden ook nog voor. Er staan de ongelovigen, staan er allemaal voor. En dan durven ze zulke hooggaande taal te slaan. Dat is ontzettend in onze dagen. Paulus die zegt, ik zou niet durven zeggen wat ik niet van God geopenbaard heb. Zou ik niet durven zeggen. Wat de Heer mij niet geleerd heeft. Die aanmatiging door de heilige kerken, door de heilige dominees. En dat eindigt in de hel, hoor, want dat is godslastering. Dat is echt godslastering. Het is niet zo dat elk geroepen knecht van God op dat level, op dat apostolische level komt, want dat was uniek en eenmalig. De apostelen die hebben een zeer diepe blik, de profeten een zeer diepe blik ontvangen in de verbonden der belofte. Absolute waarheid, de aartsvaders, dat moet je niet verafgoden. Elia was een man van gelijke beweging als wij. We kunnen in de kennis van Christus opwassen. En dan heb je vaders, jongelingen en zuigelingen in de genade. Ja, maar die aanmatiging, matig je niks aan. En dat brengt vernedering, hè, als we nou zien op de man van smarten. Een worm en geen man. Bespuwd. Er was geen, totaal geen begeerte dat wij hem zouden aanzien. Dat moet toch wel je grondslag wezen, hoor. Dat moet toch wel een uitwerking in je leven hebben. Hè, dat je op de voetstappen van zo'n lijden drukt. En dan is het niet meer hoog van de toren blazen. Nee, ja, vanwege de ere Gods. Hè, want daar zullen ze je altijd van beschuldigen. Habakkuk die moest plaatsnemen op die wachttoren. Jeremia was als een wachttoren gesteld. En daar moeten ze in onze dagen niks van hebben. Dat wordt allemaal bestreden met die teksten. Ja, je moet de balk maar uit eigen oog halen. En dat zetten ze ook op Jeremia. Ze zeggen dat niet letterlijk, maar ze bedoelen het wel. Ze bedoelen alleen Christus te kruisen winnen. Met zulke vrome uitspraken. Er is geen verheffing mogelijk. Er is geen verheffing mogelijk. Die zelf, die totale zelfverloochening. Nee, want Christus had toch die rijke jongen zijn. Neem uw kruis op en kom herwaarts en volg mij. Daar loopt het over. Daar loopt het nou echt over. En dan kun je op je laten spoegen. Dan kun je op je laten slaan. Een ziende op Christus. Die beschuldigd was en niet wedersprak. Want hij is gekomen om de zonde zijn volks op zich te nemen. Om de schande te verachten. Kent ge deze Christus? Wie zegt u, vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, dat de mensen zeggen dat ik ben? Wat zegt u ervan? Uit de bevinding des geloofs. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Amen. Heer, het is alles openbaring, want gij zegt het zelf. Als daar plaats voor gemaakt is, zal ik en de Vader aan de zulke openbaren. Mochten we de kennis aan hebben, mochten we de kennis van nemen en dat we dat horizontale ook kunnen laten vallen, omdat gij op de eerste plaats staat en behoort te staan in ons leven. Gij zijt de koning der koningen, de Heere der heren. En mochten we aan u verkleefd zijn, gelijk een gordel kleeft in de lende des mans. Mochten we u lof vertellen, wie vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. De tekenen en wonderen. Maar vooral het teken dat gesteld is. Christus, dat door velen wedersproken zal worden. Door heel de wereld, maar waar uw volk de troost uit ontvangt. De kracht, de zaligheid, het eeuwige leven. Verheerlijk aan uw naam en kracht om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen uit Psalm 80. En daarvan het 11e vers. Behoud, o Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Hoor je het? Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 11e vers van Psalm 80. zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.